Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Het is vrijdag 6 juni 2025, de week waarin Geert Wilders van de PVV uit het kabinet Schoof stapte en daarmee datzelfde kabinet ten val bracht. Hierover ga ik, Sam Verbeek, in gesprek met politiek redacteur Carla Joosten. Hi Carla.
Hey Sam.
Zeg, voor mijn gevoel begon het allemaal op maandag, toen Geert Wilders een van de zeldzame keren, geloof ik, in Nieuwsport te vinden was om daar zijn 10-puntenplan te presenteren. Mm. Heb jij dat toen ook gezien?
Ja, maar volgens mij begon het juist een week eerder met een tweet van Wilders, uh-huh, waarin hij duidelijk maakte dat hoe belangrijk hij het vond dat er vaart werd gemaakt met asielbeleid. En dat hij er genoeg van had. Dat bleek heel erg uit die tweet. En ik dacht, net zoals heel veel collega's, ja, we moeten niet meer reageren op elke tweet, want hij doet niet anders. Maar toen heb ik toch een stuk geschreven waarin ik zijn felheid beschreef.
Ja, ja.
En eindelijk heeft daar verder niemand over geschreven, geloof ik. Voor zover, of op bericht, voor zover ik weet. Totdat inderdaad persconferentie werd afgekondigd op maandagochtend al. Gaandeweg sijpelde dat zo door. Want de PVV die neemt niet eens de moeite om journalisten te informeren door hun een aparte bericht te sturen. Het kwam uiteindelijk via het ANP tot ons. En daar zat ik om 3 uur toch wel in met rode oogjes, zeg maar.
En zeker met de tweet ook dan in gedachten. Hoe kijk je nou naar hoe dat plan van Geert Wilders, hoe dat nou is opgezet? Ik bedoel, was dit echt een soort driestapskarket van eerst een tweet, daarna dat 10-puntenplan, dan eventjes met elkaar praten en dan trek ik de stekker eruit? Of had dit gered kunnen worden?
Ja, helaas heb ik niet inside information. Aha. Maar zoals jij het nu omschrijft, zo is het in elk geval wel gegaan. Tweet, ja. Persconferentie, kabinet opblazen.
Ja.
Het is gewoon de volgorde geweest. En de persconferentie was wel al dusdanig dat je er niet aan kon twijfelen hoe serieus het gemeend was. Het was niet zomaar even een fluim, om het een beetje lelijk te zeggen. En het persconferentie in Nieuwsport, dat kost ook nog geld. Dat schoot ook allemaal door mijn hoofd. Want Wilders die is natuurlijk met zijn partij, eenmanspartij, vrij arm. Ja, ze verdienen allemaal goed salaris. 144.000 euro liet SP-leider Jimmy Dijk deze week heel slim in de kamer vallen. Maar het schoot ook door mijn hoofd van, hij heeft zelfs de Nieuwsport afgehuurd. Ja, want hij had bij wijze van spreken ook in de Tweede Kamer ergens in een zaaltje kunnen gaan zitten. Maar dan, daar had hij dan weer niet al die camera's en zo en op zich kunnen laten richten. Want zo werkt het dan weer niet in de Tweede Kamer. Daar hangen vaste camera's en die zijn voor officiële gelegenheden. Maar hij koos ook niet voor de grote ruimte in de Tweede Kamer bij de patatbalie, zoals we dat zeggen, waar hij elke dinsdagmiddag tegenwoordig staat. Het was eerst bij de liften, nu is dat bij de patatbalie. Daar heeft iedereen wat meer ruimte, alhoewel toch iedereen bovenop elkaar staat. Maar, dus dat hij het zo serieus aanpakte, in het hol van de leeuw eigenlijk. Want
dat was misschien een signaal.
Dat was een signaal. Hij was er ook. Hij dacht zelf. Hij had daar ook nog nooit in dat nieuwe gebouw, zeg maar, in het tijdelijke Tweede Kamergebouw, daar zit Nieuwsport ook. Daar had hij ook nog nooit. Was hij nog nooit geweest? En hij kon zich alleen het oude Nieuwsport herinneren.
Dat is toch bijzonder. De Nestor van de Kamer nog niet in de nieuwe Nieuwsport geweest.
Ja, dat toont een beetje hoe hij afstand houdt tot.
Tot de vrienden van de pers.
En heeft misschien eerlijk gezegd ook wel met beveiliging te maken. Zo, hoewel. Nou ja.
Hé, maar Carla, ik weet nog dat toen eigenlijk dit kabinet aantrad, dat eigenlijk er al werd gezinspeeld op de val vanaf het absolute prille begin. In ieder geval door mij en ook wel door vrienden van mij. En ik weet nog dat ik daar dan met jou over sprak. En dan zei je altijd van, nou, wacht maar even, Sam. De meeste kabinetten die vallen niet zo, maar er gaat meestal is meestal een bananenschil. Was dit nou een bananenschil?
Nee, dit was echt geen bananenschil. Nee, dus dat heb ik dus niet goed gezien. Ik heb wel goed gezien al die keren dat iedereen maar voorspelde dat het zou vallen. Voor kerst, voor de voorjaarsnota. Toen dacht ik iedere keer van ja, nee, dat zo stom zullen ze niet zijn om al zo snel in deze unieke combinatie te stoppen. Maar dit keer, dus zeg maar in die volgorde van tweet, persconferentie, mokerslag, om het zo maar te zeggen, dacht ik wel van, oh ja, wacht even. Nu zit er eigenlijk ook, daar zit echt strategie achter.
Ja, ja.
En als je wil dus incapaciteit zou kunnen toedichten, dan is het wel strategisch inzicht en strategisch handelen. Het zijn hele moderne managementbegrippen, maar hij is, hoe noem je zo iemand, hands-on. Nee, niet hands-on, maar ja, hij...
Hij wil de controle houden, de regie.
Ja, ja, ja. Ik denk niet dat hij managementboeken bestudeerd heeft, maar dat hij dat zelf in al die 20 jaar en daarvoor waarschijnlijk ook al wel geleerd heeft.
Ja, de prins.
Ik moet ook eerlijk zeggen dat de manier waarop die persconferentie ging, dat was ook wel... Ik moest echt denken aan Bolkestein. Bolkestein die kon ook echt iets poneren. De oud-leider van de VVD, die overigens in de tijd dat Wilders bij de VVD zat, daar dus ook zat. En Wilders heeft heel veel van hem geleerd. En Bolkestein die werkte ook heel graag met puntenplannen. En het is zelfs wel eens gebeurd dat Bolkestein op zondag voor de camera's van het toenmalige programma Brandpunt werd gehaald. En, want die hadden niks voor die avond. Die waren op zoek naar nieuws of in elk geval naar een goed item. En de reporter die zei nog tegen Bolkestein, ze hadden een gesprekje over asiel. Toen al.
Aha.
En dus u heeft 5 punten. Oké, dat zijn 5 punten. En die reporter die belde het meteen naar zijn eindredacteur. Ja, we hebben nieuws. 5 punten plan voor Bolkestein. Want als je het zo omschrijft, krijgt het ook, wordt het belangrijk.
Ja.
En Wilders die had er zelfs 10. Hoewel sommige dingen wel een beetje zo hetzelfde waren. En ik moet wel zeggen dat hij had natuurlijk ook een onderzoek van Maurice de Hond over islam. Nou, dat was ook een oud verhaal. En ook wel dat ik dacht van nou, het lijkt me nou ook weer niet wetenschappelijk gestaafd allemaal. Daar heeft ook niemand aandacht aan besteed, alleen Wilders zelf. Maar die 10 punten, die waren ook dat totaal niet uitgewerkt. Hè. Dat was gewoon maar een beetje... wat losse, waren losse flodders in feite.
Hey, maar Carla, over die losse flodders, en overigens goed dat je ook meteen over ons wijle Frits Bolkestein begint van de VVD, want ik heb ook zitten luisteren naar de andere leden van de coalitie, BBB, VVD en NSC, en ja, die blijven stevast zeggen dat ze in principe allemaal soortgelijke opvattingen hebben over asiel.
Ja.
Waarom was het dan voor hun wel belangrijk dat ze worden uitgewerkt en konden ze niet gewoon die 10 punten ondertekenen? Want bedoel, hadden ze er verder problemen mee dan? Dan had het kabinet gewoon nog kunnen zitten.
Ja. Ja, daar heb ik zelf ook al over nagedacht. Maar ja, dan denk ik toch van, als je als gewoon mens wordt gevraagd om je handtekening ergens onder te zetten, dan heb je toch ook zoiets van, goh, even de kleine lettertjes lezen.
Ja.
Hè, dat kan je eigenlijk niet van iemand vragen. En in dit geval ging het over 10 punten. Nou, oké, ze waren het ermee eens. Hè, ze wilden zich daarachter scharen. Maar hij is zo wantrouwend. Hij dacht natuurlijk iedere keer van, ja, we hebben toen ook de noodwet afgesproken. Nou, die ben ik ook kwijtgeraakt. En daarachter zit natuurlijk zijn enorme frustratie dat hij geen premier is geworden. Dus het een en al wantrouwen. Maar goed, in de politiek gaat het natuurlijk wel uiteindelijk om wat je bereikt. En ja. Verkiezingen zijn belangrijk. En stemmen halen, dat is een core business, maar niet het enige. Tenminste, dat hoop ik. Nee. Maar goed, af en toe denk ik natuurlijk ook wel eens. Het lijkt wel alsof ze nergens anders meer mee bezig zijn. Alleen maar met beeldvorming om te laten zien. Kijk eens, kiezer, hoe wij goed bezig zijn. Nou, dat heeft Wilders in hoge mate.
En als we dan kijken naar... als we dan toch gaan denken van dit zou dan tactiek of strategie zijn van Geert Wilders. Wat is er dan zo specifiek geweest aan bijvoorbeeld dit moment? Waarom was dit het moment om het te laten vallen en niet een paar maanden geleden of misschien een paar maanden later?
Ja.
Een beetje in het hoofd kijken van...
Er is een theorie die wordt door heel veel mensen natuurlijk nu verteld. Maar dat is zoals vaak in de politieke journalistiek. Het is ook vaak gissen.
Ja.
Ik zal dat toch ook nog even vertellen. We krijgen natuurlijk hele discussie over de defensieuitgaven. En het wordt gezegd, en het is ook zo wel, dat Wilders, dat hij zich afvraagt van, moeten we nu inderdaad dit allemaal gaan doen? Hoewel zijn grote vriend Trump dit wil. Hè? Maar ja, ik vind het zelf ook best wel vreemd dat er eigenlijk niet zo heel veel inhoudelijk debat is over dat geld. He, die miljarden. Jimmy Dijk die zei tijdens een van de debatten over die eurobonds. Zei hij van ja, maar wat gaan we daar eigenlijk voor kopen? Voor die 180 of 160 of 150 miljard. Ik ben zelfs het getal alweer vergeten. En toen kon Schoof echt totaal geen antwoord geven. Hij stond helemaal met de mond vol tanden. En toevallig gisteren was de defensietop, de ministers van Defensie van de NAVO in Brussel. En toen hoorde ik ineens Mark Rutte praten over allerlei defensiematerieel. Hij zit inmiddels ook al in het jargon. En toen ging het helemaal niet alleen over drones, maar ook over allerlei andere dingen. Die, ook nog wel over tanks, geloof ik. En noem maar op.
En Carla, dat bijvoorbeeld, ik heb op de webredactie heb ik ook alle peilingen natuurlijk moeten verzamelen. Daar viel op een gegeven moment toch wel op dat de VVD stond op 30 als hoogste.
Ja.
En de PVV was afgezakt naar 28 samen met GroenLinks Partij van de Arbeid op hetzelfde getal.
Ja, ja nee, dat wordt natuurlijk ook, dat geldt nu ook als een van de redenen. Hij zag zijn kiezers weglopen, dat heb ik zelf ook opgeschreven. Maar ja, toch denk je dan ook, hè, voor een ervaren politicus, als er wat... Kijk, hij heeft nu 37 zetels. Nou, dat was al behoorlijk over de top, eigenlijk. Ja. Zo groot is de PVV natuurlijk helemaal niet als je...
Door het plafond heen gegaan.
Ja. Dan is 28, dat is hartstikke goed, eigenlijk. Ja, in die peiling is hij dan niet de grootste. Maar blijkbaar had hij er geen vertrouwen in dat hij in deze coalitie de grootste kon blijven. He, dat hij toch moest inbinden, want hij werd natuurlijk sowieso wel hartstikke gek. Tenminste, dat is mijn gebleken in het Kamerdebat van Nicolien van Vroonhoven.
Sorry.
Ja, dus peilingen die... Ze laten zich hartstikke gek maken allemaal door peilingen. En het is eigenlijk, ik vind het best wel een schandaal. Want ja, wanneer gaat het nou nog eens echt om het belang van het land? Zelfs de PVV'ers waren nog niet vertrokken of ze gingen alweer vechten om de postjes. En dan met name...
Ja, hoe zit dat, Carla? Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja,
want binnen het kabinet zijn alle PVV-ministers teruggetrokken.
Ja, de 9 ministers en staatssecretarissen zijn allemaal meteen moeten vertrekken.
Dus vacatures. Vacatures nu in het kabinet.
Ja, nou ja, ik weet zeker dat bijna allemaal, misschien een enkeling niet, maar ik denk eigenlijk alle 9, dat ze het eigenlijk belachelijk hebben gevonden. Ze zaten net een beetje ingewerkt op dat ministerie. En ja...
Nou, Fleur Agema, die kwam lachend naar buiten. Die ging foto's maken van de verslaggevers. Die glimlachte van oor tot oor.
Fleur Agema, dat is natuurlijk ook een hele ervaren politica. Die weet ook wel dat ze een goede houding moet hebben.
Ja,
dus die is in de afgelopen, 9 maanden, 11 maanden, is hij eigenlijk alleen maar af en toe uit de bocht gevlogen als echt emotioneel was. Als ze dat niet onder... Dus echt geprikkeld was. Maar voor de rest, inderdaad, zij kwam uit het katshuis. echt ook nog in een strakzwart pak, wat ze volgens mij ook aan had in 2012, toen Wilders en zij het Katshuis verlieten om als gedoogpartij te vertrekken.
Ja, ja, rouwkostuum.
Maar ik denk, nou ja, je zult maar met allerlei wetgeving bezig zijn, beleid aan het maken zijn. En dan belt de grote baas van, nou, pak je koffers maar, pak je, stop je favoriete pennen en persoonlijke eigendommen maar in een doos en ga maar lekker naar huis.
En is er dan nu, hoe zit dat dan nu met die ministersposten van de PVV? Die moeten worden opgevuld door de andere kabinetsleden?
Of door andere leden van de andere politieke partijen.
Ja, die precies.
De drie overige partijen.
En, dus, en het schijnt ruzie te zijn over wie asiel op zich mag nemen. Waarom
maar ja,
is dat?
Dat is blijkbaar een post waarmee je kunt profileren.
Ah.
En dat, ja, Mona Keijzer was natuurlijk, zat op het vinkentouw. En Van Weel, die denkt natuurlijk, ja, ik zit toch al op justitie. Justitie en veiligheid.
Ja, maar is van de VVD, hè, meneer Van Weel?
Ja, maar dan denk ik van, oh ja, maar we hebben net bij dit kabinet hebben we van asiel en migratie een apart ministerie gemaakt. Belachelijk was dat ook, trouwens. Er zat vroeger gewoon een staatssecretaris bij justitie. En ja, om aan te geven hoe belangrijk ze asiel wel niet vonden, of om goed uit te komen bij de verdeling van de posten, werd asiel opeens een minister. Met een handvol ambtenaren.
En als we dan nu vooruit gaan blikken, of eigenlijk vooruit gaan blikken, mm-hmm. We hebben natuurlijk deze week ook het debat gehad.
Ja.
Van wat dan ja, traditioneel hoort na een kabinetsval. Hoe heb je daarnaar gekeken? Wie is jou daar opgevallen?
Ja, kijk, qua optreden moet je toch echt zeggen dat Wilders dat gewoon voor hemzelf vanuit zijn eigen perspectief bekeken. En qua theater en uitspraken die hij doet, ja, doet hij dat gewoon goed. Dat valt mij gewoon altijd weer op. En, maar ik heb me ook wel, al de hele week trouwens, echt enorm geërgerd aan het feit dat zo gemakkelijk met het landsbelang wordt omgesprongen. Vanuit je eigen belang. Omdat je kiezers ziet vertrekken. Of omdat je denkt dat je niet helemaal je zin krijgt. Ik heb Wilders ook zelf gevraagd tijdens die persconferentie of hij misschien niet geschikt was voor het polderwerk in de politiek. En toen zei hij meteen dat hij zelfs bewezen had dat hij een polderaar was. Want hij had toch met die noodwet, dat had hij gewoon, had hij in het spel van geven en nemen, waarbij de polder hoort. Had hij dus uiteindelijk in toegegeven dat dat dan een spoedwet werd.
Oké. Ja, zit al wat in.
Maar in het debat verder. Ja, ik vond het eigenlijk ook helemaal niet spannend of zo. Ja, de spanning was al allemaal geweest.
Ik heb het zelf ook zitten kijken, want ik moest voor EW moest ik het live blog even goed bij elkaar tikken. En ja, ik weet, misschien komt dat omdat al die partijleiders er ook voor gekozen hebben om in de Kamer te blijven zitten. Maar daardoor kreeg je heel erg het gevoel dat je echt naar een soort debatclubje aan het kijken was. En dat je denkt, oké, ja, deze mensen die kennen elkaar en die zegt dan iets. En dan zegt hij, ja, dat doe je altijd. Dit doet mevrouw Jezilgus altijd. En dan zit je als buitenstaander, zit je naar te kijken en dan denk je, wat is dit precies?
Ik denk ook wel dat het heel veel mensen is opgevallen dat Schoof amper een vraag kreeg. En dat de vicepremiers er helemaal voor spek en bonen bij zaten. Dus in dat opzicht was het ook, het was inderdaad een gesprek tussen politieke leiders. En eigenlijk had het kabinet er niks mee te maken. Het was ook net, we hebben zojuist de persconferentie van Schoof gezien na de ministerraad. Ja, daar kwam eigenlijk ook weer niet echt iets uit.
Nee, maar
zelfs die posten nog niet verdeeld. Ja,
kijk, het kabinet is natuurlijk ook niet gevallen door het kabinet. Dat is bijzonder natuurlijk. Maar
ja.
En ik hoorde dat premier Schoof, die moest ook de val van zijn eigen kabinet moest hij vernemen via de pers. Die was niet geïnformeerd voordat Geert Wilders naar buiten liep.
Nou, hij had wel een telefoontje gehad van Wilders, begreep ik. Maar op welk moment precies, weet ik ook niet. Want ja, Wilders die had volgens mij eerst een tweet gestuurd voordat hij naar buiten ging. Hè, toen die ochtend.
Ja, Nou ja, ook niet netjes.
Maar hij heeft blijkbaar alle manieren verloren in zijn sociale isolatie, kunnen we wel zeggen. En dat is eigenlijk ook wel heel droef. En zijn geweldige strategische vermogen, dat staat dan in schil contrast tot de manier waarop hij eigenlijk met mensen omgaat. Ja, dat met de buitenwereld.
Ja, ik vraag me altijd af over dat isolement, maar dat is een beetje, inderdaad je afvragen. Kijk, ik vind dat Geert Wilders op een heel fijnzinnige manier de vinger aan de pols weet te houden hoe zijn kiezers, wat hun stemming is. Terwijl hij dat eigenlijk alleen maar moet kunnen halen uit peilingen en uit X, Twitter.
Je bedoelt dat anderen dat op de markt gaan peilen.
Ja, nou ja, inderdaad. Ik bedoel, dat moet je ook een beetje uit de lucht plukken en een beetje aanvoelen. Ik bedoel, jij en ik voelen dat ook op een bepaalde manier aan over wat er leeft bij mensen.
Ja.
Waarbij Geert Wilders moet dat natuurlijk, daar zit best een afstand tussen. En hij communiceert ook met mensen via Twitter en natuurlijk veel minder bij de bakker, bij wijze van spreken.
Ja, dat denk ik ook. Maar hoeveel mensen zitten niet het grootste gedeelte van de dag op hun telefoon?
Het is ook zo.
En Wilders zit ook in de Tweede Kamer constant op zijn telefoon. Dus ik weet niet wat hij allemaal leest. Maar ja, je weet zelf dat je daar de hele wereld binnenkrijgt. En je raakt er wel door gedeformeerd, denk ik. Want zoals nu weer deze week bleek dat de kloof tussen stad en platteland er eigenlijk helemaal niet is. Terwijl we daar nota bene 10 jaar over gesproken hebben. Ik weet wel, EW heeft er al eerder nuances bij geplaatst. Maar ja, dat is helaas niet door iedereen overgenomen. Maar er zijn beelden die zijn bepalend voor de manier waarop politici hun redeneren en hun standpunten. En iedereen pikt er natuurlijk uit wat in zijn eigen straatje past. Dat is helaas zo. Je hebt weinig mensen die het hele veld goed overzien en denken van God, wat wij hier doen moet eigenlijk voor iedereen goed zijn. Zo hoor je niemand meer praten.
Nee. En Carla, om dan toch alvast vooruit te blikken. Inmiddels heeft minister van Binnenlandse Zaken, of demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Judith Uitermark, heeft haar fiat gegeven om verkiezingen te houden op 29 oktober. Dat voelt voor mij echt nog lichtjaren hier vandaan. Blijkbaar is het vreselijk moeilijk om in Nederland per stemhokjes op te tuigen. Desalniettemin gaan we interessante tijd tegemoet met lijsttrekkersverkiezingen en zie je natuurlijk ook de partijen die we al een beetje vergeten waren, zoals 50PLUS en dat soort marginale clubs, weer allemaal bij elkaar komen. Hoe ga jij als politiek redacteur de zomer in straks?
Nou ja, het is wat je zegt, het zijn de zoveelste verkiezingen in een paar jaar tijd. Dus en zoveel is het land nu ook niet veranderd. Maar de wereld is wel enorm veranderd. Dus ja, ik heb het idee dat daardoor het publiek ook wel anders naar de politiek kijkt. En dat zal zich zal ook bij de verkiezingen waarschijnlijk wel blijken. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat iemand een kabinet zou opblazen in een tijd van geopolitieke spanning. Heeft Wilders gedacht van, och, dat land dat redt zich wel in deze wereld. Die verkiezingstijd die zal toch wel een beetje overvleugeld worden door wat er in de wereld gaande is, denk ik. En ik neem aan dat de verkiezingsprogramma's ook amper zullen veranderen.
Is dat zo? Ja, dat, aan de andere kant, De geopolitieke situatie is veranderd met Trump.
Ja, opzicht wel natuurlijk. Hè. Ik bedoel alleen al het feit dat over de defensieuitgaven, daar is helemaal geen strijd over in feite. Kan overigens heel goed zijn dat Wilders dat natuurlijk wel gaat doen. Maar dat zal hij, dat betwijfel ik trouwens. Want het is uit onderzoek wel bekend dat ook de PVV-achterban vindt dat defensie flink moet groeien.
Ja, en Geert Wilders leest die ook natuurlijk.
Tuurlijk, ja. Telefoon voor hem, die Ja, die is gewoon goud waard. Dan hoeft hij echt niet voor naar Spijkenisse om daar op de markt omstuurd toch mensen dan, te peilen.
En, dan, en als we toch ook eventjes kort kijken naar de vrienden van de oppositie. Het CDA staat er weer wat beter voor. Die krijgt natuurlijk een golf van NSC-kiezers krijgen ze toegeduwd. En daarnaast gaan GroenLinks en Partij van de Arbeid, die hebben op de gas getrapt voor de fusie.
Ja.
Moeten we dat met grote spanning nog gaan volgen? Of is dat al een...
We moeten het wel volgen, maar ik volg het niet met spanning. Nee, helemaal niet. Ik vind het heel opmerkelijk hoe Timmermans de rust weet te bewaren. En ook dat lijkt mij eigenlijk wel verstandig in deze tijd. Maar je weet nooit waar het op uitkomt. Ik hoor dan ook bij VVD'ers die opzien tegen een kabinet met PvdA GroenLinks. Dat ze denken van ja, oké, een kabinet met de PvdA, dat kan ook wel. Want dat heeft bij Rutte 2 heel goed gewerkt. Uh-huh. Hoewel achteraf denk ik altijd van wat zijn toen toch allemaal voor stomme besluiten genomen. Maar oké. Ze hebben dus het een van de langzittende kabinetten van na de oorlog. Maar wat krijgen we met GroenLinks erbij? Radicale Palestijnen-aanhangers, hoorde ik iemand zeggen. Ja. Of dat zo is, dat... Maar ik denk wel dat daar iets in zit. Dus het wordt wel... Nu al weet iedereen, hè, als je het zo leest in de commentaren, welk kabinet we krijgen. Namelijk PvdA GroenLinks, VVD, CDA en misschien nog een andere partij, als het nodig is. Alleen als het nodig is natuurlijk, want iedereen weet hoe moeilijk het is. Hoe meer mensen in de kroeg meepraten, hoe chaotischer de discussie wordt. Dus... Daar gaan heel veel mensen nu al van uit. Dus dat wordt een hele saaie verkiezingsstrijd.
Ja. Maar goed. Ja, ondanks dat moeten we sowieso wachten tot 29 oktober.
Maar Sam, de tijd gaat heel snel.
Ja, dat is zeker in de zomer als het lekker weer is.
Ja.
Carla, ik wil je ontzettend bedanken dat je ons even hebt bijgepraat over wat er deze week gebeurd is. En we zien je snel weer.
Oké, dankjewel Sam. Goed weekend. Dag.